Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die onder ons zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat Hofteijzer uit Haringsveld-Giessendam zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 93 vers 1. De Heer regeert de hoogste majesteit en ook vers 2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 93. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Thank you.
Zo, hopelijk gaat het zo beter. Wij gaan nu zingen Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Psalm 116 is een persoonlijk getuigenis. God heb ik lief, want die getrouw Heer. Misschien kennen de kinderen het ook wel in de kerk. En tijdens de verkondiging dan zal het op een gegeven moment ook over een persoonlijk getuigenis gaan. En daarom zingen we nu Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Wij gaan nu luisteren naar de wet van God en we zullen ook woorden van genade en vergeving zingen met het lied op toonhoogte 125, het eerste en het tweede couplet. Luisteren wij nu naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. zullen wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Zullen wij bidden. Heere onze God, u spreekt tot ons. Ja, u bent de eerste die het woord neemt. En dat is maar goed ook. Want wat zouden wij moeten zeggen? Wij zouden alleen maar onze eigen woorden zeggen. Dat wat in ons opkomt. Dat wat wij mooi vinden en aangenaam. Maar we belijden dat die woorden niet met uw woord overeenkomen. Dat we zo vaak van uw woord afdwalen. En dat we onze eigen woorden kiezen. En dat we ver van u vandaan leven. Heere God, wij vragen vergeving voor de zonden. Ook van de afgelopen week. U weet wat we ervan gemaakt hebben. U weet hoe het ervoor staat in ons leven. In onze relatie met u en in onze relatie met anderen. Wij bidden u om vergeving als het niet naar uw wil was. En wij bidden om kracht om het anders te gaan doen. Heer, dank u wel dat u ons samen roept. Rondom uw woord. Ja, daar waar u spreekt. Wij bidden u, neem het woord. Spreek tot ons. In ons zingen, ons bidden en in het spreken. Zegen een ieder die hier aanwezig is. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. We bidden voor hen die met ons verbonden zijn via de techniek. Raak ons allen aan. En wees ons nabij, want wij kunnen niet zonder u. En daarom bidden wij u, kom. Kom, Heer Jezus Christus, kom in ons midden. Ja, als het woord opengaat, dan weten we dat u in ons midden bent. Laat dat zien, laat dat merken. Dat we het in ons hart mogen ervaren, dat u er bent. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u onze weg gegaan bent. Dat u het vlees geworden woord bent. Wij doen een beroep op u, ook in deze dienst. Heilige Geest, wij bidden u, dooradem ons. Geef ons het leven. Leid ons in deze dienst. Bij een ieder die zijn gaven ook hier geeft in deze dienst, op welke manier dan ook. Zo bidden we voor onszelf en de mensen om ons heen. Wees ook daar waar op andere plaatsen uw woord open gaat. Ja, laat het een echte eredienst zijn. Overal waar uw woord open gaat. Ontmoet ons, drie enige God, Vader, Zoon en Geest. Wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Wij openen het woord van God. En dat doen we allereerst in het boek Jona. Jona 1, vers 1 tot en met 6. En daarna zullen we twee korte gedeelten uit Handelingen 27 lezen. Maar eerst Jona 1. Jona 1 vanaf vers 1. En daar luidt het woord van God als volgt. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen een ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Dan lezen wij nu twee fragmenten uit Handelingen 27. We zullen zien dat er een aantal overeenkomsten zijn tussen die beide schriftgedeelten, maar ook een aantal verschillen. Handelingen 27. Aan het begin van het hoofdstuk dan kunnen we lezen dat Paulus op weg is naar Rome. Hij moet daar voor de keizer verschijnen. En onder leiding van een groepje soldaten gaan ze per schip die reis maken. En halverwege die reis dan zegt Paulus: volgens mij moeten we niet verder gaan. Het is niet veilig. En toch gaan ze verder. En dan lezen we vanaf vers 14 tot en met 25 hoe dat verder gaat. Handelingen 27, vers 14. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven we het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Cites terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag de lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in de midden staan en zei: o mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn zoals het mij gezegd is. En dan gaat de reis nog verder. En dan zoomen we in op een volgend fragment. Dan lezen we tot slot vers 33 tot en met 36. En toen de dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. De reis zal ook hier weer verder gaan. De spanning blijft tot het eind toe aanwezig. En dan eindigt het met de woorden dat ze allen behouden aan land aankwamen. Tijdens de verkondiging dan zal het over dit gedeelte gaan, Handelingen 27. En het thema voor de verkondiging is: vertel het door. Voor we met elkaar gaan zingen wil ik eerst iets tegen de kinderen zeggen. Jongens, meiden, ik vind het heel fijn dat jullie er ook zijn. En stel je eens voor dat je een zus hebt die heel erg sportief is. Iedere woensdagmiddag dan gaat ze naar de gym toe om daar te turnen. En op een middag dan komt ze thuis en dan zegt ze tegen jou: ik heb vanmiddag de flikvlak geoefend. En jij zegt: hè? De flikvlak? Wat is dat nou weer? Nou, zegt je zus, dat is een sprong met een hele achterwaartse draai waarbij je afzet met de handen op de vloer. Snap je het? En jij zegt: nee, ik snap er echt helemaal niks van. Vertel het nog eens. Wacht, zegt je zus. Ik zal het eens voordoen. Dan kun je het zien. Ze gaat op haar benen staan, handen in de lucht. Ze springt zo naar achteren, komt op haar handen terecht, zet zich af en staat zo weer op haar benen. Ja, ik kan het niet. Dan zal ik het misschien even voorgedaan hier. Maar stel je maar voor dat je het ziet gebeuren dat ze zo springt. Ze vertelt niet alleen wat een flikvlak is, maar ze doet het ook voor. Ze laat ook iets zien. Nou, en daarom snap je het. Vanmorgen gaat het over Paulus. Hij legt aan de mensen om hem heen, legt hij uit wie de Heere God is. En dat doet hij met woorden, maar hij laat ook iets zien. Hij doet ook iets. Nou, en daar zal het vanmorgen over gaan. Als voorbereiding zingen wij Psalm 107, vers 12 en 13. Die psalm sluit heel mooi aan bij zowel Jona als ook het verhaal van Paulus. En wij zingen dus Psalm 107, vers 12 en 13 als voorbereiding op de verkondiging. Als antwoord op de verkondiging zingen wij op toonhoogte lied 118, eerste, tweede en derde vers. Op toonhoogte 118, 1, 2 en 3, zonder verdere aankondiging, als antwoord op de verkondiging. Gemeente die geheiligd is in Christus Jezus. Als je een geheim bewaart, ja, dan vertel je dat natuurlijk niet door. Want dan is het geen geheim meer. Dat hou je voor je, dat vertel je niet. Het christelijk geloof is eigenlijk ook een geheim, maar dat bewaar je door het juist wel door te vertellen. Maar dan is het toch geen geheim meer. Ja, toch wel. Het is een geheimenis, zeggen we dan. En daar bedoelen we mee dat het christelijk geloof, het evangelie, niet zomaar te begrijpen is. Je moet erin meegenomen worden. En je moet er ook zelf iets van ervaren. Het is een soort ontdekkingsreis. En de verhalen uit de Bijbel die helpen ons erbij als een soort gids. Vanmorgen laten we ons door zo'n verhaal meenemen. Het verhaal uit Handelingen 27. Op het eerste gezicht is het gewoon een mooi, spannend reisverslag. Maar het is veel meer dan dat. Het laat zien hoe het evangelie tot in Rome toe is gebracht door Paulus. Het laat zien langs welke weg het evangelie is gegaan. Maar het laat ook iets zien van het evangelie zelf. Inhoud en gestalte van het evangelie, dus dat wat het is en hoe het tot ons komt, we zien het allebei terug in dat verhaal uit Handelingen 27. Paulus is als gevangene op weg naar Rome. Onder leiding van een groepje soldaten begint hij die grote reis naar Rome te maken, op zee. Het begint in Caesarea. Per schip gaan ze naar Myra en daar stappen ze over op een schip dat naar Rome zal gaan. De reis verloopt erg moeizaam. Ze hebben wind tegen en het schiet maar niet op. Met moeite komen ze aan bij Kreta. En daar maken ze een tussenstop. En op dat moment gaat Paulus zich ermee bemoeien. Daarmee laat hij zien dat hij een hele andere passagier is dan Jona. Jona bemoeit zich nergens mee en gaat heerlijk liggen slapen. Maar Paulus, hij is klaar wakker en hij denkt mee met de bemanning van het schip. Lucas, de schrijver van Handelingen, die vertelt dat het vaarseizoen al ten einde was. Dat zegt hij met de woorden dat het vasten al voorbij was. De winter zou gaan komen en daarom, zegt Paulus, is het geen goed idee om verder te gaan. Veel te gevaarlijk om in de winter op zee te gaan. Maar ja, wie is Paulus? Hij is geen zeeman. Wat weet hij er nou van? Nee, dan is het veel logischer dat je vertrouwt op de kapitein en de stuurman. Zij weten waar ze het over hebben. En onder hun leiding besluiten ze om verder te gaan. Nou, dat lijkt best wel een goede keus geweest te zijn. Want het gaat zacht waaien en ze kunnen weer verder. Maar het gaat steeds harder waaien. En nog harder. Totdat ze uiteindelijk in een storm zitten. Het schip raakt stuurloos. En om het niet tot zinken te laten brengen, moeten ze het verstevigen. Ja, ze moeten zelfs een deel van de lading eruit gooien. En ook nog de scheepsuitrusting. Het lijkt allemaal niet te helpen. En dan staat er in vers 20 dat ze iedere hoop op redding verloren hadden. Geen lichtpuntjes. Alleen maar dikke duisternis. Ja, zo kunnen wij ons ook voelen. We dachten het allemaal op orde te hebben. De keuzes die we maakten, die leken goed uit te pakken. Maar toen sloeg het noodlot toe. U verloor grip op het leven. Omdat u in een crisis raakte. Economisch of in je huwelijk. Je kreeg een burn-out. Je werd depressief. Ja, dan kun je jezelf voelen dat iedere hoop op redding verloren is. En op zo'n moment staat Paulus op. Hoe anders was dat bij Jona? Jona moest wakker gemaakt worden midden in een storm. Jona moest erbij gesleept worden. Maar Paulus neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij had ook niets kunnen doen. Want ja, eerder luisterden ze niet naar hem. En toch staat hij op. Hij roept de bemanning toe. Had nou maar naar mij geluisterd. Dat klinkt misschien wat verwijtend, maar hij bedoelt het veel eerder ontdekkend. En hier zien we al iets van het evangelie oplichten. Het evangelie is namelijk ontdekkend. Het laat zien dat we een eigen koers zijn gaan varen. En dat we van God zijn afgedreven. Dat we niet naar hem hebben geluisterd. Uiteindelijk is dat de oorzaak van welke crisis dan ook. En het optreden van Paulus helpt ons erbij om dat te leren verstaan. Paulus wijst de man erop dat ze vertrouwden op hun eigen inzichten. En dat ze daardoor in moeilijkheden kwamen. Maar daar blijft het niet bij. Paulus zegt ook: heb goede moed. Niemand zal omkomen. Alleen het schip zal het niet redden. Hoe ik dat weet, zegt Paulus. Nou, ik heb gedroomd. Vannacht was er een engel bij me. En die zei tegen mij: je moet voor de keizer verschijnen, Paulus. Dus wees niet bang. Je zal behouden aankomen. Jij en de anderen met jou. Dit is nou het evangelie. Het is een boodschap van God. En het gaat over redding en behoud. Het klinkt daar waar de mensen de hoop op redding hebben verloren. Daar waar de nood het hoogst is, daar brengt Paulus God ter sprake. En zo geeft Paulus door wat hij te horen heeft gekregen. Hij doet daar niet geheimzinnig over. En hij laat ook zien hoe hij daar zelf in staat. Want hij zegt: ik stel mijn vertrouwen in God. Ik verwacht dat het zo zal gebeuren. Want ik vertrouw God. Ik dien hem. En met die woorden bekent Paulus kleur. Hij getuigt van zijn geloof om anderen daarmee te bemoedigen. En zo is Paulus opgestaan. En hij staat voor het evangelie. En waar staat u? En waar sta jij? Ben je in die positie om anderen te bemoedigen? Of moet je misschien eerder zelf bemoedigd worden? Kun je getuigen van het vertrouwen in God? Of vertrouw je eigenlijk veel meer op eigen inzichten? Het evangelie nodigt uit om kleur te bekennen. Het vraagt om een reactie. En als je niet reageert, is dat ook een reactie. Het evangelie is dan wel een boodschap van redding en bevrijding, maar het is niet vrijblijvend. Als God ter sprake komt, dan word je uitgenodigd. Kom, ga erin geloven. Vertrouw op dat wat er gezegd wordt. Dat we dat niet zomaar doen, komt duidelijk in het verhaal naar voren. Wat mij raakt, is dat ze alles in zee moeten achterlaten. Eerst een deel van de lading, dan de scheepsuitrusting, later ook de rest van de lading. En uiteindelijk zal het hele schip eraan gaan. Met niets anders dan zichzelf zullen ze behouden aankomen. Ik vind dat veelzeggend. Gered worden is blijkbaar veel achterlaten. Ik moest denken aan de rijke jonge man. Jezus zegt tegen hem: ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En die rijke jonge man ging bedroefd weg, want dat was te veel gevraagd. En ik kan dat wel begrijpen. Want dan kom je echt met lege handen te staan. Maar wat wij moeten leren is dat die lege handen open handen kunnen worden. En dat God alles van je af kan nemen om het vervolgens van je over te nemen. Dat is het geheim van het evangelie. Maar blijkbaar zijn we te vol van onszelf om dat te kunnen ontvangen. We moeten ontvankelijk gemaakt worden. En daarom is het evangelie veel achterlaten. Pas dan kan God tot ons doordringen. Het reddend handelen van Jezus Christus leer ik pas echt verstaan als ik het zelf niet meer red. De hoop op het evangelie schittert daar waar de wanhoop mij in duisternis zet. Als ik werkelijk niets meer heb om op terug te vallen, ja, dan val ik terug op het evangelie. Op Gods reddend handelen door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, dat is het evangelie voor mij. En met vallen en opstaan leer ik dat. Ik krijg het nooit in de vingers. Het glipt er steeds weer uit weg. Voor mij is het steeds een zoeken naar en geconfronteerd worden met. Zoeken naar de weg van God, zijn plan met mijn leven, om ook steeds weer geconfronteerd te worden met de eigen wegen die ik ga. Maar hoe vreemd het ook klinkt, als ik vastloop in mijn eigen wegen, ja, dan kan ik iets gaan ervaren van Gods bevrijdende liefde. Als ik stil word gezet door God, dan kan ik stil worden voor God. Het is zoals iemand het ooit zei. Veel te vroeg had hij zijn vrouw af moeten staan aan de dood. En hij kon dat niet klein krijgen. Na een hele tijd van worstelen en strijden, zei hij uiteindelijk: haar heb ik verloren, maar hem heb ik ervoor in de plaats gekregen. Deze woorden waren hem niet in de mond gelegd door iemand anders. Na een tijd van strijden kwam dat uit hemzelf op. En ja, dan is het zo'n mooi persoonlijk getuigenis van Gods doorwerking in iemands leven. Ja, zo kunnen we voor het evangelie gaan staan, als we er vanuit onze eigen ervaring iets over doorvertellen. En dat is wat Paulus doet. Hij laat zien wat het evangelie inhoudt en hij laat zien wat het met hem doet. Maar ja, het maakt niet echt indruk. Er blijft een sfeer aanwezig van angst en spanning. De bemanning van het schip, ze proberen weg te vluchten door middel van een sloep, een soort reddingsbootje. Paulus ontdekt het nog net op tijd en hij vertelt het aan de soldaten. En dit keer wordt er wel naar hem geluisterd. Ze snijden de touwen door en de sloep verdwijnt in zee. En dan lijkt Paulus steeds meer de touwtjes in handen te krijgen. Vanaf vers 33 neemt hij een nieuw initiatief. Hij stelt voor om wat te gaan eten. 14 dagen lang hebben ze niets gegeten. Daar waren ze te ziek voor. Zeeziek. Maar daardoor waren ze ook wel verzwakt geworden. En daar legt Paulus nu de vinger bij. Hij zegt, jullie moeten wat gaan eten. Want ook dat draagt bij aan jullie redding. Gods redding. Gods bescherming. Het ligt binnen handbereik. Paulus neemt wat brood. Hij dankt God. Hij breekt het. En hij eet. Hier gebeurt iets. Het doet denken aan de Emmausgangers. Toen Jezus het brood brak, ja, toen wisten ze wie hij was. Het doet ook denken aan het heilig avondmaal. Als er in de gemeente het brood gebroken wordt, dan herkennen we daarin iets van Jezus Christus. Zijn dood betekende de afdaling tot in onze duisternis. En zijn opstanding bracht nieuw leven aan het licht. Ja, toen alle hoop op redding verloren was, toen kwam hij. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Zo staat het in het avondmaalsformulier. Ja, dat is het geheim van het evangelie. En ook hier klinkt die uitnodiging. Kom. Kom aan tafel. Ga erin geloven. Toch kunnen we die woorden ook weer te snel vergeestelijken. Want wat Paulus hier doet, is iets heel praktisch. Die mannen op het schip die dachten echt niet aan iets als het heilig avondmaal. En Lucas roept dan wel een bepaalde associatie op door de woorden die hij gebruikt. Maar op dat moment was dit iets heel praktisch. Paulus constateert dat ze al 14 dagen lang niets gegeten hebben en dat ze daarom verzwakt zijn. Nou, en daarom stelt hij voor om wat brood te gaan eten. En hij geeft zelf het goede voorbeeld. En dan staat er in vers 36 dat ze weer moed krijgen. Pas hier. Niet naar die grote woorden over een droom of over de verschijning van een engel. Maar ze krijgen moed op het moment dat er brood gebroken wordt. En zo komt het evangelie heel dichtbij. Het raakt aan het dagelijkse leven, aan mensenlevens, in hun nood en in hun verdriet. Het grote verhaal van God blijft niet ergens zomaar boven ons zweven, maar het werkt door in het gewone leven van alle dag. Weet u hoe? Nou, het werkt door in de manier waarop wij het brood breken. Voor de anderen. Het evangelie komt dichtbij in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Als we geraakt zijn door het evangelie, dan zijn we namelijk geraakt door de nood van de ander. En we voelen ons geroepen om te helpen. En dat is wat Paulus hier doet. Hij biedt hulp aan. En daarmee geeft hij het evangelie handen en voeten. Hij legt niet alleen uit wat het evangelie is, maar hij laat het ook zien. Wat God in het heel groot heeft gedaan, namelijk mensen helpen in nood, dat doet Paulus in het heel klein. Paulus beeldt het evangelie uit door anderen te helpen in hun nood. En dat is iets voor ons om over na te denken. Getuigen van het evangelie, dat doe je niet alleen door woorden, maar ook door daden. Het is heel mooi om iets van je eigen ervaringen te vertellen. Dan blijf je dicht bij jezelf. Maar je kunt het ook anders doen. Beginnen bij de ander. Waar is jouw nood in je leven? Hoe kan ik je bijstaan? Hoe kan ik iets voor je betekenen? Is er iets waar ik je mee helpen kan? En het zijn het vaak de kleine dingen die het hem doen. Een hand op iemands schouder. Een luisterend oor. Een hapje eten klaarmaken. Nee, daar heb je echt geen droom voor nodig. Of een verschijning van een engel. Wat je nodig hebt, is dat je oog hebt voor de nood van de ander. Dat je aanvoelt waar iemand mee zit. Ik zie dat je twijfels hebt. Dat je bent vastgelopen in het leven. Dat je vragen hebt over God. Dat je wordt meegenomen door verslavingen. Ja, daar oog voor hebben is je laten leiden door het evangelie. Omdat het evangelie daar begint waar de nood is. Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor mensen die geen dokter nodig hebben. Ik ben gekomen voor hen die ziek zijn. Ja, daar begint het evangelie. En daar begint ook het getuigen ervan. Ja, zo komen inhoud en gestalte bij elkaar. Dat wat het is en hoe het tot ons komt. Het zijn twee zaken die in elkaar overlopen. In de kerk is er, als het goed is, dan ook een duidelijk verband tussen de diaconie en het evangelisatiewerk, het missionaire werk. Want ze komen uit dezelfde bron. Het geraakt zijn door het evangelie, door God zelf, door zijn reddend handelen. En van daaruit het geraakt worden door de nood van de medemens. Ja, zo staat Paulus voor het evangelie. En daarom maakt hij zich dienstbaar. Waardoor de mensen weer bemoedigd worden. Heel treffend staat er in vers 39 dat het weer licht werd. Ja, het evangelie brengt licht. Dat betekent niet dat alle zorgen dan weer voorbij zijn. Ook in Handelingen 27 blijft de spanning tot het laatst toe aanwezig. Ze blijven in onzekerheid zitten. Op een gegeven moment dan is er land in zicht, maar ze hebben geen idee welk land het is. Ze proberen er naartoe te drijven en dan lijkt het nog helemaal mis te gaan. Het schip loopt vast en het breekt in tweeën. En de soldaten, ze willen alle gevangenen ombrengen. Maar daar steekt de hoofdman een stokje voor. Hij stelt voor om naar dat onbekende land te zwemmen. En als je niet kunt zwemmen, zegt hij, dan probeer je maar een stuk hout te pakken van het boot, van de boot. En zo, zwemmend of drijvend, komen ze bij dat onbekende land aan. En dan eindigt het verhaal met de woorden dat ze alle behouden aankwamen. De reis zal nog verder gaan. Paulus zal in Rome aankomen, zoals gezegd is. Paulus zal daar getuigen van zijn God, van Gods trouw. Maar dat kan hij ook al nu doen. Want wat Paulus eerder voorzegd heeft in dit verhaal, dat is precies zo gebeurd. God doet wat hij zegt. En daarom kunnen we vertrouwen op het evangelie. We kunnen God op zijn woord geloven. Getuig daarvan. Vertel het door. Ja, zo kunnen we het geheim van het evangelie bewaren. Zeg tegen de mensen om je heen, God wijst je een weg als je zelf geen uitkomst ziet. God wil jou helpen. Maar vraag dan ook, is er iets waar ik je mee helpen kan? Amen. zullen wij danken en voorbeden doen. Hemelse Vader, wij prijzen uw naam, dat u licht brengt in onze duisternis. Wij prijzen uw naam dat u naar ons omziet. Dat u weet in welke nood wij verkeren. Ja, dat weet u veel beter dan wij zelf. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat u bereid was om in onze duisternis af te dalen. Dank u wel daarvoor. Heere God, wij vragen u, geef ons de ogen en het inzicht om te kijken naar onze medemens. Om te weten waar onze broeder of zuster mee zit. En geef ons de durf en de kracht om te getuigen om ons heen. Bij mensen op ons werk of op school, waar dan ook. Geef ons moed en durf. Dat ook anderen moed krijgen door ons getuigenis. Heren, dank u wel voor dit samen zijn. Dat dat in alle rust mocht verlopen. Dank u wel dat we in vrijheid uw naam mogen belijden. Met de deuren wagenwijd open. Mogen we uw naam belijden. We hoeven dat niet stiekem te doen. Dank u wel daarvoor. We bidden voor broeders en zusters in kerken waar dat wel is. Waar christenen vervolgd worden vanwege hun geloof. Geef hen moed en kracht. Wij bidden voor uw kerk. Wereldwijd. Wees daar waar lauwheid is. Wees daar waar de kerk steeds kleiner wordt en ja, dan moeten we voor ons eigen land bidden, voor onze eigen kerk. Wij bidden om een opwekking, Heere God. Heilige Geest, waai door de kerk heen, zoals u dat altijd heeft gedaan. Laat ook nu weer mensen aangeraakt worden door het evangelie. En geef ons de kracht op onze manier daar iets van te laten zien. Zo bidden we voor de gemeente hier. Zegen hen in ziekte of die in rouw gedompeld zijn. Wees bij hen die verdrietig zijn, om wat voor reden dan ook. Er is hier van de week een tragisch ongeluk gebeurd. Heer, wees bij hen die achtergebleven zijn. Wees daarbij, Heere God, en laat zien dat u er bent. Geef troost, zoals u alleen dat kunt doen. En geef ons als mensen ook het inzicht dat we op de juiste manier ook daarin iets kunnen betekenen voor anderen. Hoe moeilijk het soms ook is, als er geen woorden zijn voor iets. Geef ons dan de kracht dat we dan maar zwijgend bij anderen zijn. Zo bidden we voor deze gemeente en ieder. Raak ons allen aan en leid ons in alles door uw hand. Geef vrede en rust in ons leven, juist ook in deze vakantietijd. Geef dat we tot rust mogen komen en dat we ook ja, geestelijk tot rust mogen komen. Leid ons zo, Heere God, want wij kunnen niet zonder u. Wees met allen die hier een taak hebben in de gemeente. Denk aan dominee Zonnenberg en zijn vrouw. Denk aan de kerkelijk werker, aan de kerkenraad. Aan allen die hier een taak hebben. Heer Jezus Christus, u bent de koning van de kerk. U houdt haar in stand. Dank u wel daarvoor. En in dat vertrouwen kunnen we gemeente zijn. Dat u het zelf in stand houdt. Geprezen uw naam daarvoor, Heere God. Zo leggen we alles aan u neer. Zegen ons verder deze dag, ook de dienst die nog komen gaat. En leid ons ook verder de week in. In Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 93, vers 3 en 4. We zijn begonnen met de eerste twee versen van de psalm. En we eindigen nu met de laatste twee versen. Psalm 93, vers 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gave te geven. Van harte aanbevolen. Ga dan heen in vrede en laten wij bidden om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.